kijken.
Sven Spijbroek.
Goedemorgen. Vakantie is bij uitstek het moment voor een toeristische uitstap. Mocht u deze zomer plannen hebben om op zoek te gaan naar de sporen van de Gulden Sporenslag of naar het kasteel van Godfried van Bouillon in het gelijknamige stadje, dan heb ik belangrijk nieuws voor u. U mag één ding niet doen, dat is geloven wat de toeristische gids u daar gaat vertellen. Want 9 keren op 10 is het niet waar. Maar gelukkig heb ik een gids die alles weet en die mij er alles over kan vertellen. En dat is dit uur niemand minder dan Mark Reineboom.
Liquidate all its frills. Moon and June and roses and rainbows in.
Om jezelf te citeren, het verleden is nooit wat het is wat wij ervan maken.
Dat heb ik fijn gezegd.
Ja, ik heb dat gelezen in jouw boek, Het Nut van het Verleden.
Ja.
Je hebt ook geweldige boeken geschreven, Het Klauwen van de Leeuw en de Geschiedenis van België. Ondertussen ja. Over allerlei vaderlandsche, en dan wil ik nog in het midden laten over welk vaderland we het dan moeten hebben.
Ja.
Mythen en zagen, dingen die we op school geleerd hebben vroeger, en die helemaal niet waar blijken te zijn.
Nee, dat is een gewoonte. Staten doen dat, naties doen dat. Die moeten een interpretatie geven aan hun geschiedenis. Die moeten daar een verhaal van maken. En zo ontstaan mythes. Men selecteert, men interpreteert zoals men dat graag wil hebben, zoals het goed uitkomt.
Precies. En dingen dan, die kinderen dan op school leren ook.
Ja.
Nu ben ik eens terug naar mijn oude school gegaan, Mark.
Oh ja?
En, ja, dat was 40 jaar geleden om precies te zijn. De lagere school. En ik heb daar in het rommelkot echt waar, kijk, dit gevonden. En het is een beetje zonde dat het radio is, maar ik ga toch tonen aan de luisteraars, want het is fantastisch. Dit is een...
wandplaat.
Een wandplaat. Hoe heet dat? Een leerplaat of zoiets?
Ja.
Een kartonnen bord met een prachtige tekening op.
Je had ook van die rollen vroeger.
Ja, ja, ja.
Dat
ja.
Soort tekeningen.
Maar bij ons was het dus op karton. Het is schoolplaten voor vaderlandse geschiedenis.
Ja.
Dit is nummer 10. Ik vertel zo meteen wat erop staat.
Ja.
En dat werd dan door de meester, de juffrouw, ja. En dat kregen wij toen nog niet, vooraan op het bord gezet.
Ja.
En daar kregen wij dan uitleg over.
Dat is een plaatje, heel realistisch getekend, of althans wat men dacht realistisch te zijn.
Dat weet ik niet. Dit is nummer 10. De Vlaamse gemeentenaren voor de slag der Gulden Sporen.
Ja.
Daar is mij toen van alles over verteld door mijn meester in de lagerschool. Mark, als ik jouw boek heb gelezen, was daar niks van aan.
Nee.
Alles wat toen verteld is. Dus een beetje pijnlijk.
Een aantal details lagen toch wel anders, dat is een feit, ja.
Wat is daar eigenlijk echt gebeurd?
Wel, je ziet op die wandplaat helemaal in het midden een klein beekje eigenlijk, waar nogal wat water in staat, maar dat je nu nog altijd kan bekijken.
Dat is de Groeningen.
Dat is de Groeningenbeek.
Ja.
Wat, laten we zeggen, drassige gronden daar rond.
Uh-huh.
En aan de ene kant zijn de gemeentenaren. Ik vind het trouwens heel mooi dat ze het woord gemeentenaren gebruiken.
Wat is dat eigenlijk?
Ik ga het straks uitleggen. En aan de andere kant zien we het Franse leger oprukken, te herkennen aan de lelie die ze in hun vaandel dragen. En ja, men heeft dat ons verteld als een verhaal van de Vlamingen komen in opstand tegen de Fransen die ons willen onder de knoet houden. Maar waar het precies om ging is, we zijn in de late middeleeuwen, 1302, het graafschap Vlaanderen. Want daar hebben we het over, het graafschap Vlaanderen. En dat komt overeen met ongeveer wat nu Oost- en West-Vlaanderen is.
Ah ja, toch.
Ja. Dat graafschap Vlaanderen was altijd maar ja, rijker, machtiger aan het worden, maar was onderhorig aan de Franse koning. Dat was een vazal van de graaf van Vlaanderen was een vazal van de Franse koning. Wilde zich daar eigenlijk aan onttrekken. Wilde eigenlijk gewoon geen belastingen meer betalen aan de Franse koning. En dan heb je een spanningsveld tussen de graaf en de Franse koning. Maar intern had je ook allerlei spanningen die we vandaag zouden kunnen omschrijven als klassenstrijd. Het is geen modieus woord meer, maar enfin, klassenstrijd. Omdat in de steden, vandaar het woord gemeentenaren, in de steden had je een strijd om de macht tussen de aloude patriciërs, de notabelen van de stad, en de nieuwe groepen, en dat waren voornamelijk ambachtslui. Vandaar ook Pieter de Koning en Jan Breydel, een slager, niet toevallig een slager, de middenstand regeert het land. Ja,
en een wever.
En een wever.
Pieter de Koning.
Dus dat zijn nieuwe ambachten die de rijkdom van de stad uitmaken en die macht willen in de stad, die zeggingschap willen, vertegenwoordiging, democratie, enfin. En die oude patriciërs willen de macht zo niet zomaar afstaan, dus ook daar had je een spanningsveld. En,
wacht, maar aan deze kant van de Groeningenbeek?
Ja.
Te Kortrijk dan? Vechten ze dan samen tegen de Fransen?
Nee.
Ah, nee, nee.
Nee, nee. Wat je dus hebt is een conflict tussen de graaf en de Franse koning.
Ja.
Maar de gilden, de middengroepen, laat ons zeggen, de nieuwe, die associëren zich met de graaf tegen de patriciërs van de stad, want de patriciërs staan dus niet op deze prent. Ah, de oude notabelen van de stad.
Staan hier aan de overkant bij het Franse
leger dan? Ja, want die vinden, ja, wij willen sterk worden, wij moeten hulp hebben van de Fransen. Dat zijn de zogenaamde leliaards.
Oeh, la, 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 la.
Ja. Dus je hebt hier aan de al een, laten we zeggen, een verschuiving van het beeld. De graaf en de nieuwe gilden sluiten een verbond, omdat ze gewoon gezamenlijke belangen hebben, tegen de Franse koning en de patriciërs, de aloude notabelen van de stad.
Ah ja, die graaf, sprak die Nederlands?
Nee,
om te beginnen.
Die was,
daar Frans, was ik al bang voor.
Ja, want taal had geen belang op dat moment. Dat was een Franstalige. En wat daar nog bij kwam, ik heb het nu wel over een conflict tussen het graafschap Vlaanderen en de koning van Frankrijk. Maar niet heel Vlaanderen was daarbij. Bijvoorbeeld Gent, de stad Gent,
ja.
Die hadden gewoon een akkoord gesloten met de koning van Frankrijk. Laat ons met rust, wij regelen onze zaken hier zelf wel, dus wij doen niet mee.
In latere tijden zou zoiets collaboratie heten.
Ja.
Of op zijn minst schuldig verzuim.
Ja, dat kan je wel zeggen. Maar het wordt nog erger, luister.
Maar jij bent dus, van Gent, hè, Mark?
Ik ben van Gent.
Je mag de stad niet meer binnen als je dat nu allemaal vertelt.
Hè? Maar ik ga straks de Brabanders beledigen, want dat is nog veel erger.
Ja.
Dus de Gentenaars waren hier niet bij. Dat zijn alleen eigenlijk West-Vlamingen. Maar wat je wel had, is dat tussen de gebieden die onder controle stonden van de Franse graaf, dat er ook rivaliteiten bestonden. Ooit tussen Gent en Brugge. Dus Gent en Ypres over de lakenindustrie bijvoorbeeld.
Mm-hmm.
Maar daarnaast had je nog het hertogdom Brabant. Dat toen ook een aparte politieke entiteit was, zoals het graafschap Vlaanderen. Die waren in concurrentie met het graafschap Vlaanderen, voornamelijk economisch. Dus wat deden die? Die vochten mee aan de Franse kant.
Ook al?
Ja.
Maar dat is echt schandalig.
Dat zijn de echte collaborateurs.
Dat is nog veel erger. Ja. Zeg maar een tijdje
bovendien had je in Henegouwen, vond men het goed om een bondgenootschap te hebben met de Vlamingen. Althans, met de opstandige Vlamingen, de gemeentenaren, tegen de Franse koning.
Ongelooflijk, hè? Want
dus je had Henegouwenaars die samen met de Vlamingen tegen de Franse koning vochten.
Precies. Een tijd geleden zat hier Christophe de Boursu in Interne Keuken, in zijn boek over Walloniërs. En daarin staat dat de graaf van Namen ook heeft meegevochten aan Vlaams gezijde.
Ja. Ja,
maar dan zou je denken dat de Walen dus hebben meegevochten met de Vlamingen tegen de Fransman.
Wel, niet alle Walen, maar toch een aantal Walen, of althans mensen die wij vandaag Walen noemen.
Ja.
Want dat is natuurlijk het grote probleem. Walen op dat moment, dat bestaat niet. Vlamingen bestaat eigenlijk ook niet. Vlamingen zijn alleen op dat moment de inwoners van het graafschap Vlaanderen.
Ja.
Brabanders hadden trouwens een beetje een hekel aan Vlamingen.
Dat is nog altijd zo.
Dat is nog altijd
wederzijds.
Natuurlijk,
denk ik,
ja. Dus al die provincialismen, lokalismen, dat leeft altijd voort. En dat speelde toen ook een rol. Dus je had eigenlijk een regionale verdeeldheid, maar ook een sociale verdeeldheid. Ja. En dat wemelde allemaal door elkaar.
En die Waalse soldaten van de graaf van Namen, dat waren blijkbaar Nederlandse en Poolse huurders. huurlingen.
Ja, dat was natuurlijk wel zo dat je, je had natuurlijk geen dienstplicht op dat moment. Enfin, ik zeg natuurlijk,
je kocht je soldaten.
Je huurde die gewoon in. Ja, hè? Ja. Je huurde ambachtslui in.
Tegenwoordig komen de Polen bezetten, toen kon je er een veldslag mee uitvechten.
Wel, zij bezetten toen ook als ze gewonnen hadden. Ja, ja, het heeft tot de 19e eeuw geduurd, of nee, de late 18e eeuw. In Frankrijk is men daarmee begonnen. Hier je echt, laat ons zeggen, conscriptie had. Mensen die ingelijfd werden in het leger. Dus tevoren huurde je gewoon een leger uit. En je had,
alle legers waren huurlegers.
Dat waren vaklui eigenlijk.
Dat is stielmannen. Voilà. Om iemand anders dood te zijn. Ja. Zeg, weet je, dat heb ik ooit wel eens ontdekt in een museum ergens in Kortrijk, dacht ik. Hier staan zo van die lansen met metalen pieken op. Hè?
Ja, ja, ja.
Vroeger, op school werd me altijd verteld dat de goedendag...
Ja.
Zo een
knots
stok met een knots op aan een ketting. Ja. Maar dat blijkt niet. Deze lansen...
Dat zijn de
stokken.
Dat is de goedendag.
Dat is de echte goedendag.
Ja, het is een relatief eenvoudig wapen.
Volgens mij lijkt het me ideaal om paarden tegen te houden.
Ja, want dat is wel uniek. En dat is eigenlijk de enige reden waarom dit een bijzonder veldslag is. Dat is dat voor het eerst wat men noemt een leger te voet een ridderleger heeft verslagen.
Te paard
dus. Want dat waren nogal wat vrijwilligers die hierbij waren. Dat waren dus niet allemaal huurlingen, zeker niet, aan de Vlaamse kant.
Het waren gewone boerkens eigenlijk.
Nou, die middengroepen uit de steden natuurlijk. Hè. Die wevers en die slagers die natuurlijk hoe ze met scherpe voorwerpen moesten omgaan. Ja. Maar die waren natuurlijk niet rijk, want het waren alleen de rijken, de notabelen die paarden hadden, die ridders behoorden daartoe. En de Fransen kwamen af met een ridderleger en zij hadden slechts hun goedendag, deze piek hier. En het is voor het eerst eigenlijk in de militaire geschiedenis, maar dat is iets voor mensen die daarin geïnteresseerd zijn, dat een voetleger, soldaten te voet, een ridderleger hebben verslagen. Om de eenvoudige reden, je ziet ze hier op de plaat in de verte afkomen. Hier ligt drassig land in de richting van de Groeningebeek, waar de Vlamingen staan opgesteld en hun paarden raakten niet vooruit natuurlijk.
Die zijn daar verzonken. Verzopen en verzopen. Ja, maar dit wordt op 11 juli gevierd als de grote Vlaamse overwinning. Daarom is het een Vlaamse feestdag.
Ja, dat is een feestdag die want een jaar later hebben de Vlamingen verloren bij
precies,
een tweede
helaas veldslag. Kwam na 1302, 1303.
Ja.
En veel minder. Ik heb nooit iets over geleerd op school.
Nee.
Pas in jouw boek, wat is het? De slag bij Pevelenberg?
De slag bij de Pevelenberg.
Ja, waar is dat, de Pevelenberg?
Ook ergens in West-Vlaanderen. Waar de Fransen een nieuwe poging hebben gewaagd. En daar...
Die zijn nog eens teruggekomen.
Ja, die zijn
razend.
Die hadden nog een appeltje te schillen met die Vlamingen. En toen hebben ze gewoon een deal gemaakt. Waarbij dat dan de graaf een heleboel toegevingen heeft gedaan, et cetera. Maar die slag is een van die vele geweest in de geschiedenis. Is een beetje vergeten geraakt. Het is eigenlijk pas in de vroege 19e eeuw dat die weer echt aan betekenis begint te winnen. En aan symbolische betekenis. Want dan is België net gesticht. En die denken, wij zijn een staatje dat een beetje toevallig is ontstaan. We hebben dat eigenlijk zelf niet gewild. Een beetje door het toeval gebeurd. Wij moeten nu toch wel tonen dat wij een grote historische traditie hebben. En een van de buitenlandse machten die niet zeer opgezet waren met het bestaan van België, die België graag hadden ingelijfd, was Frankrijk. Althans, dat dacht men. En dus heeft men geprobeerd om alles wat anti-Frans was, zonder te overdrijven natuurlijk, te benadrukken in die geschiedenis van wat toen België was. En toen heeft men 1302 herontdekt. Want wij hebben toen toch wel de Fransen verslagen. We hebben toch iets heel specifieks.
Dus de Gulden Spoorslag is door de Belgische geschiedschrijving opgevist.
Opgevist, belangrijk gemaakt.
Ja.
En zoals trouwens veel mythes die wij vandaag flamingantische mythes noemen, zijn oorspronkelijk Belgisch-nationalistische mythes
noem
geweest.
Eentje.
Wel, ik hoorde, toevallig ben ik nu iets aan het lezen over, het is een heel ander register, coureurs. De Flandriëns.
Ja.
De Ronde van Vlaanderen.
Ja, ja, ja.
Wat wij vandaag zien als een
typisch
soort
Vlaams.
Typisch Vlaams. Dat werd in de jaren 30, 40, 50 zelfs, nog altijd gezien als typisch Vlaams, maar ook typisch Belgisch. En de idee was, en dat is ook Hendrik Conscience, die al die mythes in romansvorm gegeven heeft in de 19e eeuw, zijn idee was, en is daar de beste vertegenwoordiger van, kijk, België moet zelfstandig blijven, moet overeind blijven, bloeiend blijven, en het kan dat doen door iets heel specifieks te zijn, iets waar mensen daarbuiten niet omheen kunnen. En dat specifieke is het Vlaamse karakter van België, of althans het Vlaamse element in België. En de uniciteit van de versmelting van het Vlaamse met het Romaanse, et cetera. Dus als België iets uniek was, was het omdat Vlaanderen daarin lag.
Ja, ja.
Dus vandaar dat die slag in 1302 België goed uitkwam, maar dat die ook zeer nuttig was om daarna te gebruiken in de flamingantische geschiedenis.
Ja. Dat hebben ze mij allemaal op school dus niet verteld, hè, Mark?
Het is een beetje ingewikkeld, natuurlijk. Ja, maar
dat is bij deze dus rechtgezet.
Voilà, als ik u daarmee een dienst heb bewezen.
Fantastisch. Interne keuken. Radio 1. Interessante dingen verteld over de Gulden Sporenslag. Zullen we het eens over Godevaart van Bullingen hebben, Mark?
Godevaart van Bullingen.
Weet je wie dat is?
Wel, ik heb een vaag vermoeden, maar ik denk dat je voor veel mensen toch moet uitleggen wie het precies is.
Het is Godfried van Bouillon. Hij heeft een heel mooi standbeeld in Brussel staan op het
Koningsplein.
En er staat aan de ene kant Godfried de Bouillon en op de andere kant in het schoon Vlaams Godevaart van Bullingen. Ook dat, wacht, ik heb daar ook een print van uit mijn lagere school.
Tegendeel van mij verbaasd.
Ja, kijk, voilà. Het zijn er twee eigenlijk. dit is hem. De intrede van Godfried van Bouillon te Jeruzalem.
Ja.
Nu, dat is 18 juli, dat is de sterfdatum van Godfried van Bouillon, in het jaar 1100.
Ja.
Dat herdenken wij bij deze.
Ik heb
het nationale held.
Een half secondje stilte in acht genomen op 18 juli.
Goed zo. Een nationale held, een ridder waar wij allemaal moesten naar opkijken.
Ja, ja. Dat is ook iemand die is dus nog ouder dan de Gulden Sporenslag, dat is 11e eeuw. Iemand die gezien werd, vooral in de 19e eeuw, als een voorloper van het expansieve België. België dat pas gesticht was en voornamelijk zijn industrie wilde verklappen aan de rest van de wereld, dan zijn producten, moest toen een symbool hebben van uitstraling naar buitenuit. En Godfried van Bouillon, die Jeruzalem heeft bevrijd, dat is de officiële term.
Bevrijd, ja.
Bevrijd.
Want die moest in 1095 is die meegetrokken op de eerste kruistocht.
De eerste kruistocht.
Op verzoek van paus Urbanus II.
Ja, precies.
Ja. En dan hebben ze in 1099 Jeruzalem bevrijd.
Het is te zeggen.
Zeg jij zo mooi? Wacht, op deze print staat dat dus de intrede in Jeruzalem. Dat ziet er allemaal heel ordelijk en proper uit.
Ja.
Hij staat hier bovenop op wat kantelen van een stadswal. Ik zie nergens bloed, bijvoorbeeld.
Nee,
dat vind ik een beetje teleurstellend.
Je ziet wel onderaan op de print, en ze zijn een beetje gemaskeerd, ook een beetje letterlijk. Ja, burgers, denken wij, in lange gewaden gehuld, die toch een beetje verschrikt uitkijken.
Een vrouw in een burka en dan allemaal ridders.
Daaromheen die, waarvan de intenties niet zo duidelijk zijn. Trouwens, veel ridders staan met een rug naar die burgerbevolking. Er staan ook twee kerels op die een grote koffer hebben. Je kan veronderstellen dat ze die gestolen hebben, dat die geplunderd hebben.
Oké, maar het ziet er allemaal redelijk geciviliseerd.
Maar voor de rest,
kan me nauwelijks voorstellen dat het er zo proper aan toe is gegaan.
Nee, dat is dat was dus de eerste kruistocht die tot doel had om Jeruzalem, waar het graf van Christus was in de eerste plaats, om dat te gaan bevrijden van de Sarazenen, die dat bezet hadden. Althans, dat behoorde tot wat later dan het Ottomaanse Rijk zou behoren, natuurlijk. En dat was een vrij bloedige oorlog. Jeruzalem is heel lang belegerd geworden. En pas toen de kruisvaders de overhand haalden, hebben zij die stad kunnen bezetten. En dat is gepaard gegaan met een bijna totale uitmoording van de plaatselijke bevolking, althans van de Joodse en de islamitische bevolking van de stad. En dan is Godfried van Bouillon, die kon koning worden van Jeruzalem, omdat daar moest een nieuw bestuur geïnstalleerd worden. Maar dat vond hij een beetje overdreven, omdat hij toch, Christus lag daar. Koning zijn in de plek waar Christus begraven ligt, vond hij een beetje
ongepast.
Zijn broer die hem opvolgde na zijn dood vond dat wat minder ongepast. Want die is wel koning geworden, maar hij noemde zich beschermer van het heilig graf.
Ja. Zeg maar, die volksheld die wij dus moesten vereren en die dus een toonbeeld was van het nieuwe België, dat in den vreemde zijn met gaat dicteren, dat is eigenlijk een oorlogsmisdadiger. Naar moderne maatstaf, eigenlijk zou die mens nu vandaag in Den Haag moeten zitten.
Die zou voor een internationaal strafhof moeten verschijnen waarschijnlijk. Natuurlijk, het is wel zo dat de zeden toen iets ruwer waren en dat zeker om Jeruzalem vaak en veel is gevochten geworden en dat daar...
Toen mocht dat dus.
Toen werd daar een beetje minder negatief over gedacht. Maar het is iets een beetje vreemd, ook in de herinnering van de moslims met name, is dat iets wat eigenlijk niet geen grote rol heeft gespeeld. Dat is pas veel later weer opgerakeld en dat vandaag nog altijd radicale islamieten, de kruisvaarders, als een symbool tegen het Westen beschouwen. En dus de...
En een reden tot de rancune en mogelijk wraak.
Waardoor Gaddafi in Libië altijd heeft gezegd van zodra de actie daar begon, dat het de kruisvaarders waren die terugkeerden.
Precies.
Maar dat is iets van tamelijk recente datum. In de Arabische herinnering heeft dat niet zo'n rol gespeeld gedurende toch een paar eeuwen. Maar in elk geval, dat was toen blijkbaar een gewoonte. Moord de bevolking uit. Zeker ook omdat men ook een heel opgefokt haatgevoel had tegen zowel islamieten, tegen moslims, die tenslotte Jeruzalem en het graf van Christus bezetten, als joden die in traditionele katholieke denken daarover, Christus hadden aan het kruis gebracht en vermoord.
Naar het schijnt ligt Godfried van Bouillon ook begraven in Jeruzalem, want hij is daar aan zijn eind gekomen. Hè?
Daar is hij gestorven. Het is een beetje onduidelijk hoe. En zijn grootste bekommernis was dat heilig graf. En ik weet niet of mensen er al zijn geweest in de kerk van het heilig graf. Dat is een toeristtrap in Jeruzalem. Iedereen moet daar naartoe. Mm-hmm. En dat is een, eigenlijk een soort bazaar. Dat is... Je hebt amper het idee dat je in een kerk bent. En dat heeft ook te maken met de grote rivaliteiten in het beheer daarvan. Er zijn op zijn minst drie katholieke, althans drie christelijke sectes die zich het bestuur daarover betwisten.
Waarbij de katholieken en de orthodoxen en de protestanten nu even bij de sekten wegzet.
De protestanten zijn er niet bij. De Franciscanen beheren het, samen met de Syrisch-orthodoxen, de Armeens-orthodoxen. Dan heb je nog Grieks-orthodoxen. En die hebben een soort verdeling. Die maken altijd ruzie. Vaak komen er ook vechtpartijen van. Zodanig dat men de sleutels van het gebouw van de Heilige Grafkerk heeft gegeven aan moslims die aan de overkant van het pleintje wonen, Palestijnen. Precies. En die elke ochtend, ik dacht om 4:00, de kerk openen.
Een onpartijdige concierge.
Voilà, daar komt het op neer.
Ja, maar ligt hij daar echt begraven?
Wel, dat wordt gezegd. Wat daar zeker is, ik had horen vertellen dat daar nog spul van Godfried van Bouillon in een sacristie van de Franciscanen zou te vinden zijn.
Spul?
Spul.
Is dat ook te roken? Of?
Wel, dat gaat niet zo lang mee. Hè, want nee. Het was sprake van zijn zwaard. En ik ben daar eens geweest en ik dacht dat is zo'n Indianenverhaal zoals allemaal.
Jij als historicus daar naartoe, ik wil dat zwaard.
Ik wil dat zwaard zien natuurlijk. En toen ik daar binnenkwam en ik zag die bazaar en die wanorde, dacht ik, ja, dat moet eigenlijk toch wel kunnen. Dus ik zag daar een deurtje openstaan naar iets waarvan ik dacht, dit moet een sacristie zijn. En achter wat pijen, inderdaad, wat trof ik daaraan? Een lang metalen zwaard.
Ja.
Dat er vrij behoorlijk geconserveerd uitzag. En waarvan ik mij dus afvroeg, is dit weer een van die vervalsingen, zoals er reliquieën, tal van vervalsingen bestaan, of sta ik hier oog in oog met de geschiedenis, sta ik hier met het zwaard van Godfried van Bouillon. En daar kwam toen een pater langs, die een beetje raar opkeek dat ik in zijn sacristie zat. En ik heb hem dat gevraagd en die zei, ja, dat is van Godfried van Bouillon, er staat inderdaad een klein plaatje bij. Maar nog altijd twijfelde ik, want ja, zelfs Franciscanen kun je tegenwoordig niet altijd geloven. En ik heb uitsluitsel gekregen in 2005, want toen was er een grote tentoonstelling in Brussel, Made in Belgium heette die, een soort circus fancy fair van de Belgische geschiedenis. En daar werden allerlei spullen getoond en ik heb toen gezien hoe minister van Buitenlandse Zaken toen op dat moment, Karel de Gucht, vanuit Jeruzalem, uitgerekend dat zwaard heeft meegebracht, want die was daar toevallig op bezoek, meegebracht naar Brussel om in die tentoonstelling te tonen. Dat zat gewoon in zijn valies.
Gestolen.
Het werd hem officieel toevertrouwd in bruikleen.
Dus je hebt het in Brussel teruggezien?
En het was precies hetzelfde.
Of... En daar werd ook beweerd dat het echt het zwaard van...
Ja, als ze mee gedaan hebben, daarna wat er altijd mee gedaan hebben, dan hangt het nog altijd in die sacristie. Dus wie... toevallig in Jeruzalem
deze
op bezoek is. Als
Jeruzalem
je binnenkomt
komt.
Aan de rechterkant, het deurtje dat een beetje half open staat, dat is de sacristie van de Franciscanen.
Kijk, daar hangt
het.
Ik nu een bruikbare toeristische tip. Quand plus rien ne va, que tout ne va pas. Quand plus rien n'est droit, que tout est de guingois. On peut essayer de souffler dans un joli roseau percé, jouer un petit air de flûte, ou bien faire une petite tulute. Ta-li-li-li-lim, t'idi-dam. Ta-li-li-li-lim. Ta-li-li-li-lim, t'idi-dam. Ta-li-li-li-lim. Turlute avant d'aller au lit, fais passer bonne nuit. Comment?
Turlute avant d'aller au lit, fais passer bonne nuit.
Quand plus rien ne va, que tout ne va pas. Quand plus rien n'est droit, que tout est de guingois.
Quand plus rien ne va, que tout ne va pas. Quand plus rien n'est droit, que tout est de guingois.
On peut aller dans la forêt et avec des branches coupées se construire une jolie cahute, jouer un petit air de flûte ou bien faire une petite ta-li-li-li-lim, ta-di-dam. Ta-li-li-li-lim. Ta-li-li-li-lim, ta-di-dam. Ta-li-li-li-lim.
Turlute avant d'aller au lit, fais passer bonne nuit, oui. Turlute
avant d'aller au lit, fais passer bonne nuit.
Quand plus rien ne va, que tout ne va pas, quand plus rien n'est droit, que tout est de guingois.
Quand plus rien ne va, que tout ne va pas, quand plus rien n'est droit, que tout est de guingois.
On peut comme faisaient les trouvères, sur quelques cordes jouer un air, en se grattant la peau de lutte, se construire une jolie cahute, jouer un petit air de flûte, ou bien faire une petite. Hey, tadidlidlim, tididam. Tadidlidlim. Tadidlidlim, tididam. Tadidlidlim. Turlute avant d'aller au lit, fais passer bonne nuit. Comment?
Turlute avant d'aller au lit, fais passer bonne nuit.
Quand plus rien ne va, que tout ne va pas, quand plus rien n'est droit, que tout est de guingois.
Quand plus rien ne va, que tout ne va pas, oh. Quand plus rien n'est droit, que tout est de guingois.
On peut même s'asseoir n'importe où, sur des bouts de verre ou sur des clous, pour déchirer le fond de son calbut, en se grattant la peau du luth, se construire une jolie cahute, et jouer un petit air de flûte, et pourquoi pas une turlute avant d'aller au lit, fais passer bonne nuit. Oh.
Turlute avant d'aller au lit, fais passer bonne nuit.
Hey.
Turlute avant d'aller au lit, fais passer bonne nuit.
Oui.
Turlute avant d'aller au lit, fais passer bonne nuit.
Vas-y, François.
Turlute avant d'aller au lit, fais passer bonne nuit.
Marc Rainbow, waar ik het met jou ook nog zou willen over hebben. Eén bijzonder hardnekkige mythe in onze vaderlandse geschiedenis, die vandaag nog altijd door iedereen op radio, tv en café wordt voortverteld, gaat over onze volksaard.
Ja.
Wij zouden gevormd zijn door het. Als wij aan belastingsontduiking doen, dan is dat omdat wij gewend zijn om bezet te worden.
Ja, ja,
in de loop
ja.
der tijden. Door de Spanjaarden, de Bourgondiërs, de Oostenrijkers, de Fransen, de Nederlanders. Twee keer de Duits, God betert.
Ja,
uiteindelijk.
Ja, ja.
Dus wij zijn een geknecht volk.
Ja, ja,
die
ja,
zich op
ja.
alle mogelijke manieren tegen machthebbers probeert te verzetten.
Ja, je zegt dat wordt nog voortverteld op café. Je kan dat bij wijze van spreken nog elke dag in de krant lezen.
Absoluut.
Er zijn allerlei serieuze mensen, die beter zouden moeten weten, ja. die dat nog altijd voortvertellen. Dat wij een traditie hebben van vreemde bezettingen, van ja. vreemde overheersing.
Jij en ik weten beter. Ik alleen omdat ik het in jouw boek gelezen heb.
Ja, ik heb het ook ergens gelezen. Hè.
Wat is daar van aan, Mark? Of vooral, wat is daar niet van aan?
Eigenlijk niet. Ook dit is een mythe die ontstaan is in die belgicistische context van de 19e eeuw. De mythe zegt dus dat wij altijd ja, bezet zijn geweest door vreemde legers eigenlijk. Despoten die ons uitzogen en onze eigen aard wilden beknotten. En vandaar dat wij een beetje misvormd zijn en dus een groot wantrouwen hebben tegenover de overheid, omdat die toch altijd maar vreemde bezitters zijn en dus altijd willen sjoemelen. Waar men eigenlijk op bedoeld is, is het volgende, en dat heeft niks te maken met bezetting, want de idee van bezetting heeft voornamelijk vorm gekregen tijdens de 20e eeuw. De Duitsers, die twee keer zijn binnengevallen, dit was een echte bezetting. Een onderdrukking van de vrijheid, kan je stellen. Enfin, iedereen weet wat dat was.
Ja.
En wat je nu hebt, is die idee van vreemde bezetters, is dat men dat beeld terugprojecteert naar het verleden. En de idee heeft dat de Bourgondiërs is een beetje een twijfelgeval, maar dat zeker de Spanjaarden en de Oostenrijkers
en de Fransen
en de, Fransen en de Nederlanders, dat die ja, een beetje waren zoals de Duits die hier binnengevallen is met een leger. En
die de wet bepalen, die iedereen brandschatten.
Voilà.
Ja?
Roven en plunderen. Nee, dat was helemaal niet zo. De idee is eigenlijk, men moet zich dat voorstellen in de context van de feodaliteit, van leenheren en leenmannen. Ook dat was niet echt een vorm van onderdrukking. Dit was eigenlijk, zeker in de Nederlanden, dus waar wij deel van uitmaakten, een vorm van contract. Je kan dit eigenlijk zien als een contract. Je hebt namelijk een baas nodig, een prins. En dat is dan een algemene term die nu is de graaf van Vlaanderen is, of de hertog van Brabant, of wat dan ook. Of de markies van Antwerpen. En je sluit dan als gebied, of althans als machten binnen dat gebied, een contract. En dat contract zegt van, kijk, luister,
jij moet ons militair beschermen. Want er zijn altijd rovers op die
vloeren. Ja, je hebt een leger of je kan er eentje huren, je hebt een kasteel.
Ja.
En in ruil zoveel zakken graan.
En in ruil betalen wij belastingen.
Ja.
Dat is wat we eigenlijk altijd doen. Hè. Tegenover de staat, wij betalen belastingen en we krijgen diensten in ruil.
Je krijgt leger en politie in de plaats.
Voilà. Een monopolie van geweld enzovoort.
Ja.
En dat was toen eigenlijk ook zo. De leenman was dus de baas, maar die moest zich houden aan dat contract. En dat contract werd zeker in de Nederlanden heel gedetailleerd opgeschreven. En dat bepaalde heel nauwkeurig wie wat moest doen, wat de wederzijdse rechten en plichten waren. Maar Brabant was daar de eerste mee. De blijde intrede, vandaar die naam. De blijde intrede is al van de 14e eeuw. Of de blijde inkomst wordt het ook wel eens genoemd.
Ik ken de straat. Maar,
voilà, dat komt daarvan.
Wat was dat precies?
Dat was het contract, dat heette zo.
Ah, en wie kwam er? Dat is geen intrede in de stad.
Het is dan zo dat dan de hertog van Brabant, Leuven in dit geval...
Adopteert, bijna.
Binnenkomt en zegt van... Ik beloof van dit contract na te komen.
Ah, ja.
Dit is de blijde intrede, de blijde inkomst. Vandaar ook, Prins Filip heeft dat ook nog gedaan. Hè. Alle provincies bezocht. Wij zijn trouw.
Ja, ja, ja.
Boudewijn heeft het ook gedaan toen hij getrouwd was of zich ging verloven. Dat is nog altijd een restant daarvan. Dat is zeggen aan het volk, kijk, ik ben hier de nieuwe baas, maar we hebben een contract.
Ik ben uw nieuwe CEO.
Voilà. Maar jullie zijn aandeelhouders. Hè?
Ja, ja. Dus dat is iets helemaal anders dan gewoon
baas zijn en bezitten.
Binnenkomen en zeggen zo en zo en zo.
En dus dat gaf eigenlijk een soort grondwetje, zo'n blijde intrede. De oude constitutie heet dat, een soort grondwetje waarin de samenleving nauwkeurig wordt beschreven en wie wat moet doen. En aan de top daarvan stond eigenlijk een beetje de garant daarvan en dat was dus de prins. Maar er waren geen Spaanse legers, behalve wanneer we in opstand kwamen natuurlijk. Toen kwamen de Spaanse legers. Want wat gebeurt er dan? Je hebt een contract, twee partijen, het gebied en de vorst. Wanneer, en iedereen vond het perfect normaal. En men had zelfs liever, bijvoorbeeld onder de Spaanse tijd, dat bijvoorbeeld geen Vlaming die functie zou overnemen, want dat hadden de Brabanders niet graag. Hè. Dus ze hadden liever een vreemdeling, want dan had je minder ruzie in thuishouden. En het enige wat er dan kan gebeuren is, wanneer men vindt dat het contract niet wordt nageleefd. Wat doe je dan? Je zegt het contract op. En dat is twee keer gebeurd in onze geschiedenis. Dat is de opstand tegen Spanje, tegen Filips II, aan het eind van de 16e eeuw. En dan nog eens tegen de Oostenrijkers, tegen Jozef II. En men vond dat dus perfect normaal, want als jij het contract niet naleeft, beste vorst, dan ben je niet meer legitiem. Dan mogen wij in opstand komen.
Oké, waarop die vorst zijn leger stuurt en er alsnog... En
dan nog
te worden.
Ja, precies.
Ja, ja, ja. Het is inderdaad een...
Enige
dus,
wat,
we zullen op zoek moeten naar een ander excuus voor onze belastingsfraude.
Ja, we hebben wel een soort bezetting gehad met de Fransen, want die zijn wel met een leger binnengevallen. Maar na een paar jaar vonden wij dat ook best oké, want je had de continentale blokkade, geen handel meer met Engeland. En wij konden van alles uitvoeren naar de Fransen, dus wij vonden dat eigenlijk wel toffe kerels.
Als we verloop van zaken tijd. Kunnen doen.
Ja, precies. Dus die idee van de vreemde overheersers is gewoon een projectie die ook overigens eerst door de Belgische staat is overgenomen. Om te tonen van, wij zijn niet zomaar toevallig ontstaan, wij zijn al lang onderdrukt geweest, maar we hebben ons kunnen bevrijden van deze onderdrukkers, die zij niet waren, althans niet in die betekenis. En dan achteraf zie je dat eigenlijk vandaag nog altijd, dat die idee van vreemde overheersers blijft bestaan. Wij willen home rule, wij willen autonomie. De vreemde heerser vandaag is België.
Precies.
In een Vlaams-nationalistische context.
Ja, ja, je hebt altijd een vijand nodig om je tegenaf te zitten. Hè?
Het helpt. Je komt goed van pas.
Het is keer op keer, ik hoor het meer en meer. Het oude liedje, het oude liedje van weleer. Thank you. is ongeveer voor de derde keer het oude liedje, het oude liedje klinkt. Ik kom immer meer in hoger sfeer. Het oude liedje, het oude liedje smaakt naar meer.
Bij vakantie hoort ook vakantielectuur. Ook daarvoor zit hier vandaag Mark Reinebo. Ik heb jou gevraagd, als ik één boek moet meenemen op vakantie, wat moet ik onderweg meenemen?
Dat is altijd een zoektocht. Wat zal ik meenemen? En ik wil eigenlijk alleen boeken voor de pret lezen met vakantie.
Toch geen romans en zo?
Romanen en verhaals zijn daar niet zo talrijk bij. Maar ik heb een boek mee, althans een boek wat klaar ligt. En waar ik al stukken van gelezen heb en over gelezen heb, dat is het boek Jeruzalem van Simon Sebag Montefiore.
Dat is vertaald, met andere woorden.
Dat is net vertaald in het Nederlands.
Ja,
het is
Jeruzalem, de biografie.
Ja.
Dik boek.
Het is wat we zeggen een gust van een boek.
Ja, mooi. Dikke 600 bladzijden.
Precies. En ik heb er al een aantal stukken in gelezen. En wat er met Simon Sebag Montefiore is een Brits historicus. Interessant om te weten. Hij is van Joodse afkomst, zoals de naam misschien zegt. En dat heeft hem in een delicate positie geplaatst natuurlijk, omdat Jeruzalem een twistappel is. We hebben al over Godfried van Bouillon gesproken, die hier ook zijn plaats heeft natuurlijk. Het feit dat het een twistappel is, het is een beetje triest om te zeggen, daar zijn veel slachtoffers bij gevallen, maar het is natuurlijk ook een spannend verhaal wat dat oplevert in die biografie van die stad. Er is veel over te vertellen. En het aardige is dat Montefiore toch heel goed, voor zover ik dat nu kan inschatten en voor zover hij mij verteld heeft, die balans kan houden tussen zijn verknochtheid aan Jeruzalem vanuit zijn Joodse afkomst, want dat is toch het centrum van de wereld, maar het is ook het centrum van de wereld voor zowel de christenen als voor de islam, of de navel van de wereld zou je kunnen zeggen. Mm-hmm. Het is dus behoedzaam laveren tussen al die gevoeligheden. Aan de andere kant geeft het hem ook een inkijk en ook een besef voor wat daar nu precies zo gevoelig aan is. Hij kent het verhaal aan de ene kant en is op zoek gegaan naar het verhaal aan de andere kant. En het geheel is een opeenvolging van de avonturen van een stad, waarvan het lot meestal door krachten van buiten die stad.
Ja, de spannende avonturen van de stad Jeruzalem. Dus maar nu zit jij reclame te maken voor een boek dat je nog niet gelezen hebt.
Wel, ik heb er al stukken uit
gelezen. Dat vind ik een beetje vreemd.
Ja, dat is een beetje vreemd, ja. Maar het is een boek dat ik wil meenemen en waar ik het volste vertrouwen in heb. Ook omdat ik een paar vorige boeken van de man heb gelezen.
Ah ja, dus je denkt dat dit echt wel een heel goed boek gaat worden.
Altijd een goed historicus.
Waar moet je dat lezen? Waar moet je dat lezen, Jeruzalem?
Ik denk Jeruzalem zou een goede plek zijn om het te lezen.
Ja, dat denk ik ook. Ja.
Maar ik ga het gewoon op een strand lezen.
Op een niet nader bepaald strand?
Op een niet nader bepaald strand, ja. Waar het alleen goed weer moet zijn. Dan heb ik geen excuus om, of althans heb ik een goed excuus om niet meer te bewegen.
Jeruzalem, de biografie van Simon Sebag Montefiore. Het is uitgegeven bij Nieuw Amsterdam.
things have been stolen. Love has left me with this hole. Now my heart's a deep, dark cavern. Emptiness is all I feel. I'm the pig she tried to fatten. Now all I do is squeal. But things could be worse. Things could be very bad for me. Oh my dear, I find myself a stitch short of a tapestry. I'm kicking cans around the street. Like a bad cold, I need shaking. Like a fool, I had to cheat. To me, she was an angel, and I went and let her down. The reaction was so fatal, but she kicked me from her clown. Things could be very bad for me. Oh my dear, I find myself stitched short of a tapestry.
Mark Renebo, zeer interessant was dat allemaal. Dank u wel. Luisteraars, het gesprek is nog altijd terug te beluisteren voor wie het gemist zou hebben. Alles wat u moet weten over de vaderlandsgeschiedenis op radio1.be. Die printen, helaas, daarvoor zal u naar mijn lagere school moeten gaan. Dat is,
kan ze misschien op de website zetten.
Of verkopen. Volgens mij is dat veel geld waard, die printen.
Daar zijn er zoveel van.
Dat nee? Maar voor mij zijn ze veel waard. Zelfs al is het allemaal niet waar wat erop staat. Zeer interessant. Dank u wel, Mark Renebo.
Met plezier gedaan.